Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. Vandaag gaat het over de raaf. Ik wil heel kort even mijn gast Stan Smits introduceren. Hij is een ravenexpert en hij is ook fotograaf. Maar zijn camera richt hij het liefst op deze mysterieuze vogel van ons land. Hij is de oprichter van de Facebookgroep Zoektocht naar de Raaf. En die zoektocht begon ooit bij een vogelboekje van zijn oma. Stan, ben jij daar?
Ja, zeker. Een hele goede middag, Ellen.
Hele goede middag. Ontzettend leuk. En met name ook omdat ik eigenlijk helemaal niks wist van de raaf. Door jou ben ik er een beetje ingedoken. Ik denk dat het leuk is, voordat we naar je oma gaan en het boekje waar het allemaal mee begonnen is, dat jij vertelt aan de luisteraar wat er nou zo bijzonder is aan een raaf.
Ja, het bijzondere aan een raaf is dat het een ontzettend bijzonder en intelligente vogel is. Hij is ontzettend groot. Het is ook wel de grootste kraaiachtige die we in ons land kennen, eigenlijk over de hele wereld. En het bijzondere is dat het verhaal in Nederland is heel bijzonder. Vooral ook omdat het een vogel is die ook uitgestorven is geweest.
Ja.
Of laten we zeggen, niet meer voorkwam in ons land. Jaren geleden hadden wij natuurlijk in Nederland dat vogels, dat erop gejaagd werd. En of dat nou roofvogels waren of zangvogels. We hebben natuurlijk een lange tijd gehad in de geschiedenis dat er op heel veel vogels gejaagd werd. Dat ze beschoten werden, dat ze bejaagd werden. Zo ook op de raaf. Alleen het bijzondere van de raaf was dat deze in de loop van de geschiedenis kreeg deze toch wel een negatief imago. Waardoor deze zeg maar net een stukje verder vervolgd werd dan de meeste andere vogelsoorten. Ja, en dat zorgde ervoor dat zeg maar rond de jaren 20, vorige eeuw, tot aan de eind jaren 60, dat we compleet geen enkele raaf in ons land hadden. Gewoon compleet door vervolging het land uitgejaagd, letterlijk en figuurlijk.
Hebben wij ze weer binnengebracht vanuit het buitenland of is dat vanzelf gebeurd?
Nee, inderdaad, door herintroductie eind jaren 60 werd het idee geopperd om toch de raaf weer terug te krijgen in Nederland.
Mm-hmm.
En toen zijn er in Noord-Duitsland, in andere delen van Europa, kwam de raaf nog wel voor, of in ieder geval in grotere getalen. Toen hebben ze inderdaad vanuit Noord-Duitsland een groep raven, die hebben ze letterlijk in de kofferbak van de auto's op een gegeven moment meegenomen. Er werd natuurlijk al een heel plan gemaakt. En het plan was om ze in hele grote kooien op verschillende plekken in Nederland, onder andere op de Hoge Veluwe, in Drenthe is een plek, de Utrechtse Heuvelrug, dus in een paar natuurgebieden, ook op de Hoge Veluwe. Ja, toen zijn die raven in hele grote kooien daar gehouden om te kijken van, kunnen die weer opnieuw gaan paren? Kunnen die weer opnieuw jongen gaan krijgen? Om dus inderdaad weer een nieuwe groep te krijgen in Nederland. Nou, in de jaren 60, toen is dat begonnen, eind jaren 60. De jaren daarna, dat duurde even. Dat had even een begin nodig om daar succesvol in te zijn. Nou, toen het uiteindelijk lukte om die raven in het wild met elkaar te laten paren, dat er weer koppels kwamen met jongen, met families. Ja, toen is zeg maar zo zoetjes aan, heel langzaamaan, is die ravenpopulatie weer langzaamaan gaan groeien in het land.
Nou is het zo dat de raaf nog steeds een zeldzame verschijning is.
Ja.
Daar komen we zo nog op. Maar waarom is het zo belangrijk dat die raaf terugkomt in Nederland of terug is gekomen?
Nou ja, dat heeft een aantal redenen. Een van de redenen is dat het een ontzettende nuttige vogel is voor de natuur. Je moet je voorstellen dat een raaf is een alleseter. Dat betekent dat hij letterlijk alles wat je maar kunt bedenken wat voedsel is, dat eet een raaf. En dat betekent ook dat het bijvoorbeeld hele nuttige opruimers zijn in de natuur. Dus hier bijvoorbeeld daar waar dieren kadavers achterlaten, daar komen onder andere ook de aaseters en onder andere ook de raaf om dus inderdaad gewoon als een letterlijke opruimer in de natuur de natuur weer schoon te houden. Dus dat is inderdaad een reden. Dus het is echt een belangrijke vogel om die inderdaad gewoon in onze in ons vogelbestand in Nederland te hebben. Ja, dus dat is inderdaad een belangrijke reden.
Okay. Even een open deur, maar ik ga het toch even doen. Heel veel mensen verwarren de raaf met zwarte kraaien, kauwen en roeken. En volgens mij zijn deze vogels wel familie van elkaar, maar ze zijn wel degelijk verschillend.
Ja, klopt. Dat is goed dat je dat aanhaalt. Want inderdaad, hè, de meeste kraaiachtigen die zijn pikzwart. Ze lijken heel erg veel op elkaar. Nou ja, de Vlaamse gaai en de ekster die behoren ook, en de notenkraker behoren ook tot die familie. Mm-hmm. Maar goed, hè, door hun bijzondere verenkleed en wat kleurrijker kun je ze toch nog uit elkaar houden. Ja, inderdaad, de raaf, de kou, de zwarte kraai en de roek, ja, die worden gewoon inderdaad vaak door elkaar heen gehaald. Nou, de raaf die onderscheidt zich in grote lijnen omdat hij de allergrootste is. Dan weten we uit ervaring dat als jij een zwarte vogel ziet vliegen, ja, dan is het vrij makkelijk om die te verwarren met een zwarte kraai. En 9 van de 10 keer, ja, zul je ook eerder een zwarte kraai of een roek aantreffen dan een raaf. Maar de raaf is echt gewoon echt de immense, ja, de meest immense grote vogel die je dan daartussen hebt. Hij is de grootste van de familie. En de grote moet je dan een beetje denken aan een grote buizerd of een grote havik. Dus ja, het zijn echt wel, ja, hele forse gestaltes als je die van dichtbij kunt meemaken.
Ja, ik heb toevallig notabene 4 witte buizerds om mijn boerderij heen vliegen. Dat is ook wel heel bijzonder. Ja. En ik heb wel eens zo'n dier vlak over me heen gehad terwijl ik op een paard zat. En ja, dan schrik je toch wel even dat je denkt, wow, wat gebeurt er nu?
Ja, maar dan heb je in ieder geval die vergelijking te pakken. Een buizerd is natuurlijk een vrij forse roofvogel, hè, van Nederlandse begrippen. Ja, een raaf doet daar niet onder. Dus ik maak wel eens foto's van raven in gevecht met een buizerd. Die dan, de raven die dan hun territorium verdedigt. Ja, dan zie je toch wel de vergelijking, gewoon dat ze even groot zijn. Zo niet dat de raaf een tikkeltje groter is. Dus het zijn grote verschijningen. Dus dat is opvallend aan de raaf. Verder, als je ze in de vlucht ziet, dan valt ook hun ruitvormige staart. Die valt ook als een van de eerste kenmerken ook op in de lucht. He, dus je kent het wel, he, die vroegere wiepertjes, die verkoudheidssnoepjes die we vroeger hadden.
Ja.
Of neem nou de ruit van een stok kaarten, he, als je een spelletje kaarten hebt. Nou, die ruitvorm, die zie je echt terug in de staart van de raaf. Dus dat betekent als hij inderdaad zijn raaf zijn staart gespreid heeft. Ja, dan zie je gewoon in het midden heel duidelijk die puntige vorm in het midden uitstekend naar achter. Ja, en dat is wel een duidelijk kenmerkend verschil met een zwarte kraai en een roek die wat meer een halfronde, waaierachtige, halfronde staart hebben.
Nou, voor iedereen die in het bos is en denkt van hé, dan is dit een kenmerk waarop je in elk geval geattendeerd kan zijn. Ik wil eventjes met jou terug, want ik vind het ook altijd leuk als iemand wat persoonlijks vertelt. Jij had als kind al eigenlijk een vogeldroom. En dat werd getriggerd door een boekje van je oma.
Ja, dat boekje dat kreeg ik inderdaad van mijn oma toen ik een jaar of 8 was, zo rond 85 in de jaren 80. En nou ja, goed, hè, als kind van 8, 9 jaar, ja, dan krijg je vaak andere cadeautjes, hè, Lego, Transformers in die tijd. Van alles kon je natuurlijk krijgen als cadeau. Een horloge van je oma of van je opa of van je pa of ma. Maar ik kreeg inderdaad van mijn oma een vogelboekje. En de reden waarom was omdat ik inderdaad vanaf kinds af aan al gefascineerd was door vogels. En ik was altijd bezig met vogels. Vogels kijken. Ik ben opgegroeid in een Brabants dorpje in Nuland. Dus ik had vogels om me heen. Ja, in dat soort dorpjes heb je ook heel veel duivenmelkers. Dus ik had altijd duiven om me heen. Ik verzorgde ook duiven. Samen met een vriendje van mij. We gingen vaak naar de kinderboerderij waar je omgeven werd door de pauwen en door de zwanen en de mooie sierduiven. Als ik het bos inliep, dan zag ik inderdaad de kraaiachtigen, de kievieten op het veld, de roeken zag ik nestelen, de spreeuwen zag ik in zwermen rondvliegen. Dus ik had altijd vogels om me heen. We hadden ook bij ons thuis ook de gierzwaluw die elk voorjaar weer terugkwam en broedde onder de dakpannen. Dus ja, laat ik het zo zeggen, je kon bijna niet om vogels heen. Dus ik had daar een fascinatie voor. En mijn oma, ja, die zag dat. En die vond dat ook wel interessant. En om mij een beetje daarin verder te helpen, daar kocht zij dus inderdaad een vogelboekje. En dat triggerde er mij toe om die foto's te bekijken. En dan vervolgens in de natuur te gaan kijken van, hé, wat voor vogels kom ik allemaal tegen? Nou, en toen kon ik mooi later, als ik dan thuis kwam, dan bladerde ik vol bewondering dat vogelboekje door. Nou, om dan te leren om vogels te onderscheiden. Nou, toen zag ik voor het eerst inderdaad de kraaienfamilie zag ik achter in het boekje. Een kou, de zwarte kraai, de roek. En op de laatste pagina, ja, dat was de grote trigger van mij, daar zag ik die grote raaf. Nou, de kouwe, kraaien, roeken, die zag ik in het dorp of rondom het dorp zag ik die wel. Maar die raaf, ja, die had ik dus nog nooit gezien. En ja, in dat boekje, daar las ik dus over de raaf. Ik zag daar die grote, geweldige, reusachtige vogel met een prooi in zijn poten. Flinke, forse, grote snavel die ik zag. En dat triggerde mij om inderdaad, toen kwam de wens van, joh, ik wil gewoon graag die raaf, die wil ik zien, die wil ik meemaken. En ik las in dat boekje van, hey, de raaf, die is zo ontzettend zeldzaam. Die komt bijna niet voor. Ja, en dat triggerde mij om vanaf die tijd echt op zoek te gaan. Als kind ben je natuurlijk relatief naïef. Dus ik ging letterlijk gewoon bij ons in de speeltuin en in het bos ging ik gewoon zoeken naar raven. Helemaal niet wetende dat ze in heel Brabant en in vele delen van het land in de jaren 80 kwamen ze helemaal niet voor. Ik heb wat later nog eens via gegevens nog eens teruggezocht. Ik vertelde net over de herintroductie vanuit eind jaren 60. Je moet je voorstellen dat in de jaren 80, toen ik dus op zoek ging naar de raaf, toen had je hooguit nog maar tussen de 20 of de 30 ravenkoppels en een hele land gevestigd voornamelijk op de Hoge Veluwe. Dus ik was als kind in Brabant op zoek naar een vogel die daar toen op dat moment nog amper voorkwam.
Maar ja, zoekt en gij zult vinden. Uiteindelijk is het wel gelukt.
Ja.
Je bent fotograaf en je bent vogelliefhebber. Ja. Ik heb ooit een cursus. Ik fotografeer paarden, hè. Die zijn natuurlijk vrij groot. Dus als die voorbij rennen, dan kan je ook missen hoor, maar iets minder makkelijk. Een vogel is echt heftig en je moet omhoog en je hebt een lange lens nodig en daar zit sowieso speling in.
Ja.
Dus dat valt sowieso niet mee. Als je hem hebt, is dat echt fantastisch. Overigens moet even tussendoor zeggen dat jij ook mensen portretteert, dus niet alleen vogels. Maar wat mij raakte is dat jij het had over fotograferen, de kunst van het wachten en het zien. En dat deed me direct denken aan Jeroen Krabbé, die zegt, kijken doe je met je ogen, zien doe je met je ziel. En ik denk dat jij daarop duidt als je het hebt over het vastleggen van die vogels.
Ja, dat is wel inderdaad een heel mooi punt. Kijk, toen ik inderdaad startte met het fotograferen van de natuur, hè, en met name vogels. Eigenlijk wat je probeert te doen is momenten te vangen, momenten te pakken die je eigenlijk hebt met zo'n vogel. Omdat je daar gewoon een bepaalde passie en een interesse in hebt, dan ga je dus die vogels bestuderen, die ga je bekijken. Ja, je gaat er letterlijk op wachten. Dus je staat letterlijk midden in de natuur. Je bent omgeven door de natuur, door bomen, door gewassen, door planten. Aan de ene kant is het natuurlijk een stukje genieten om inderdaad midden in de natuur te zijn. Dat is al een gevoel van bewondering die je dan hebt.
Ja.
En als je dan in dat leefgebied van die vogels bent en je staat daar minuten of uren of tijdstippen te wachten en je bent hun leven aan het bestuderen en hun gedrag en hun vlucht en wat ze aan het doen zijn, daar ga je dan helemaal in mee. Of daar word je eigenlijk in opgeslokt. Hè. Ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen, maar
ik ken het gevoel.
Dat maakt het heel bijzonder. Dus elk moment wat je hebt met vogels, althans zo ervaarde ik dat, dat heb ik nog steeds zo, dat ervaar ik altijd als een uniek mooi moment. Een dankbaar moment, een moment waar je met een glimlach op je gezicht weer naar huis kunt lopen. En dat maakt je hele dag weer goed.
Ja, weet je wat ook grappig is? Tenminste, dat merk ik dan als ik dan mijn professie uitoefen. Dag 1 is het een shot dat je denkt, dit is gewoon niet te filmen.
Ja.
Maar er zijn ook dagen dat je thuis komt dat je denkt, oké, dit was dus helemaal niks. Ik zat ernaast, of het gebeurde niet, of ik kwam ze niet tegen, of whatever.
Ja.
En dat is best een hele mooie reis. Want uiteindelijk op het moment dat je daadwerkelijk, ik noem het altijd, door je lens ben je ineens bij ze. Ja, heb je ook het gevoel dat je hun ziel kan pakken op een of andere manier. Dan is het woord pakken niet goed, maar het vergt ook best veel van je, terwijl je het cadeautje in de natuur zijn terugkrijgt.
Ja, klopt. Ja, het vergt ook heel veel aanpassing en geduld. Wij leven natuurlijk in een heel erg gehaaste maatschappij. En ik merk, en dat heb ik al vanaf mijn jeugd, maar dat heb ik nog steeds, ook al leven we in een hele snelle maatschappij. Alles moet snel, snel, snel. Nou goed, als je dus inderdaad in de natuur bent, niks is gegeven. Dus met andere woorden, je moet maar mazzel hebben en geluk en geduld dat de vogels langskomen die je op foto wil zetten. Ja, en je komt ook gewoon heel vaak met lege handen thuis. De ervaring leert gewoon als ik vogels ga fotograferen of specifiek voor raven op pad ga, dan moet je je voorstellen dat je soms wel in een natuurgebied voor uren en uren kunt lopen zonder dat je wat hoort of ziet. Dan zie je op een gegeven moment de raaf voor 5 seconden. Dan maak je tientallen foto's. Daarvan heb je 10, 15 leuke foto's. Ga je ze thuis bekijken en bewerken. Dan zie je dat je 3 prachtige foto's overhoudt.
Ja.
Maar dan ben je wel uren en jaren ben je daarvoor bezig. Dus het geduld Wat je leert inderdaad om te waarderen wat je krijgt of wat je ontvangt in de natuur. Ten opzichte van ook al die momenten dat je door weer en wind en regen en wind en allemaal niks vangt en niks ziet. Ja, dat hoort er allemaal bij. De lessen die ik uit geleerd heb is van je leert ook incasseren. Met andere woorden, je leert ook om dingen te nemen zoals ze zijn. En niet alles in het leven is maakbaar. Nee. Ja, nou, ook, dat geldt ook als je inderdaad een wandeling maakt in de natuur. Ja, je kunt het niet regisseren, weet je wel. En dat is heel erg bijzonder om dat mee te maken.
Het is ook hoe je ermee omgaat. Hè? Ja, er schieten twee dingen door mijn hoofd. Er is zo'n programma, De Gevaarlijkste Wegen. En daar zat Irene Wüst op een gegeven moment in. En die reed je op een weggetje. En echt aan de zijkant, nou, ging je gewoon het ravijn in. En dat was niet een paar meter naar beneden, maar een paar kilometer. Dus zij konden niet doorrijden. En degene met wie zij was, raakte in de stress. En zij zat gewoon te lachen. Zo van, dan doen we dat zo. En toen dacht ik, wat knap. En het tweede is, want zo werkt het natuurlijk. Wij zijn altijd bezig met kwantiteit. Jij noemt net het aantal foto's. Ik ken dat. Maar uiteindelijk, weet je, het gaat om dat ene shot. Want hoeveel wil je er hebben aan de muur? Eén is prima. Alleen, dat merk ik ook altijd met een fotoshoot, dat mensen er een heleboel willen. En dan denk ik uiteindelijk, het gaat toch om dat ene perfecte shot. En dat komt niet zomaar. Daar moet je soms heel veel moeite voor doen. Ik weet het.
Ja. En zeker, hè, omdat vogels of alles wat in de natuur beweegt, maar ook vogels, die zijn natuurlijk schuw. Het is kwetsbaar. Je weet, als je een verkeerde beweging maakt, dan zijn ze weg. Ze horen jou, dus je moet ook... Ja, je kijkt letterlijk hoe je voortbeweegt in de natuur om je zo goed mogelijk aan te passen aan hetgene wat je wil fotograferen, de vogels. Nou, in mijn fotografie met mensen doe ik dat niet anders. Dus op een gegeven moment toen ik de smaak te pakken kreeg om te fotograferen en later toen ik inderdaad dat ook voor mensen en voor ondernemers, voor bedrijven ging doen. In principe heb ik dat gewoon leren vertalen. Je leert gewoon, normaal gesproken zijn mensen of mensen die op de foto gaan of bedrijven, niet iedereen is gewend om altijd maar op de foto te gaan. Zeker niet als iemand met een camera voor je staat. Ja, de meeste mensen worden dan al snel onzeker, onhandig, voelen zich nerveus. Ja, en dan is het mijn taak, of mijn nobele taak, om een connectie te maken met die mensen en eigenlijk in hun ziel of in hun hoofd te kruipen om te kijken van, goh, wat kan ik eraan doen om jou in een zo kort mogelijk tijd in mijn aanwezigheid op je gemak te laten voelen. En dat als ik foto's van je maak, dat dan in ieder geval gewoon representatief en dat mensen compleet zichzelf kunnen zijn wanneer ik hen op de foto zet. Ja, en dan is in principe hetzelfde. Ja, dan maak je heel veel foto's die gewoon niet altijd lukken. Maar het gaat inderdaad om die paar foto's dat kleine aantal foto's, wat dan inderdaad gewoon goed moet zijn. Waarvan je weet van, maar hier gaan mensen of ondernemers of bedrijven, waar je dan een opdracht voor hebt, die gaan daar tevreden mee zijn.
Ja, absoluut. Nou, we gaan zo meteen even, want dat vind ik wel heel erg grappig, jouw eerste ontmoeting met die raaf. Nou, dat was in Bennekom, hè? Dat heb ik goed, of niet?
Ja, klopt allemaal.
Daar kom ik vandaan. Hoe leuk is dat?
En, bijzonder.
Nou ja, ik zit net even voor de uitzending, komt er een filmpje voorbij van de wolf. En de raaf en de wolf hebben ook een connectie in de natuur. Dus ik ben heel benieuwd om daar eens over te horen. Nou, laten we even teruggaan naar Bennekom. Bennekom City riep ik vroeger altijd. Bennekom is een dorp tussen Ede en Wageningen. Daar ben ik opgegroeid. Daar heb ik waanzinnig goede herinneringen aan. Toen wij even van tevoren bespraken wat we gingen doen tijdens deze uitzending, moest ik wel lachen, want jij had het over het Bennekomse bos. En ik had zoiets van, what else? Want daar heb ik ook heel wat voetstappen staan. Ja. Maar hoe kwam jij in Bennekom terecht?
Ik heb in de buurt van, of in Arnhem heb ik gewoond. En toen op een gegeven moment, toen zochten mijn vrouw en ik nieuwe woonruimte. En toen kwamen wij dus inderdaad in het mooie Bennekom terecht, in het centrum van het dorp. En wat ik dan deed is, overal waar ik heb gewoond in mijn leven, had ik altijd de gewoonte om de omgeving te verkennen. Camera mee. Het eerste wat ik doe is, als ik ergens nieuw ben, is, waar zijn de vogels? Dus dan ga je de bossen in. Dus je gaat in de omgeving ga je kijken. Nou ja, je weet zelf, tussen Bennekom en Ede die kant op, heb je natuurlijk prachtige heidegebieden, bosgebieden. En zoals ik gewoon was, liep ik inderdaad op een zaterdagochtend, liep ik in de Bennekomse bos. En op een gegeven moment hoor ik een krok-krok. Klank hoor ik. En ik, mijn hart maakte een sprongetje. Ik wist instinctief, dit zijn raven. Ja. Ik had ze tot nu toe door al die jaren nooit gezien. ook nooit in het echt gehoord. Wel geluiden gehoord op YouTube. En ja, goed, ik weet de meeste vogels, als ik die hoor of zie, veel daarvan die herken ik wel. Dus ik hoorde in één keer een vreemde klank. Nou ja, mijn hart maakte een sprongetje en ik wist, dit moeten raven zijn. Nou, ik liep langs een stuk bos en ik hoopte van, nou ja, hopelijk komen ze mijn kant op. En jawel hoor, daar kwamen ze, hoog in de lucht, een koppel raven, kwam overvliegen. Samen, imposant, die ruitstaart, die geruite staart, die zag ik. Mm-hmm. Dat krok-krok geluid, dat onmiskenbare, duidelijke, echte ravengeluid. Want als je dat eenmaal hoort, dan verwar je ze daarna dat geluid ook nooit meer met een zwarte kraai. Dus mm-hmm. Ja, meestal als mensen geen ervaring hebben met raven. Ja, let er maar op, iedereen die ik spreek, als ze eenmaal de raaf gehoord hebben, hun geluid in het bos, dan maak je nooit meer de fout met, nou ja, het geluid van een zwarte kraai. Dat was zo immens, echt zo'n oergeluid, ontzettend mooi om dat te zien. En wat me ook opviel, is dat ze waren heel speels met elkaar. Ze waren letterlijk aan het spelen, ze waren ook van die duikelbewegingen, van die manoeuvres aan het maken, en waarbij ze ook op de kop vliegen. Dus wat je dan krijgt, is dan tuimelen ze met hun buik omhoog en weer terug. En je ziet gewoon dat raven, en dat is ook bekend, dat het hele speelse vogels zijn. Speels als jonge honden. Ja. En dat is wat je gewoon ziet, wat ik zag daar. En dat was voor mij de eerste keer dat ik inderdaad raven zag. Nou, dat was voor mij de grote trigger. Want ik ging toen op waarneming.nl ging ik zoeken. En daar kun je waarnemingen van vogels kun je daar terugvinden. En ik kwam tot de ontdekking dat ik eigenlijk midden in het ravenparadijs was komen wonen. Wist ik veel.
Dat wist jij helemaal niet?
Nee, dat wist ik helemaal niet. Dus dat was de trigger. En toen kwam ik erachter dat overal om me heen, op de Wekeromse Zand, in de Edese bossen, op de hei, op de Ginkelse heide, Planken Wambuis. Nou goed, hè, al die namen die ik ken, ik roep dat, jij kent dat natuurlijk. De Sisselse bos. Overal om me heen bleken dus raven te zitten.
Voor de luisteraar, dat zijn eigenlijk allemaal stukken natuur in en om Bennekom, Ede enzovoort. Ja. Als je zin hebt om te kijken waar dat dan allemaal is, het staat op de kaart.
Ja, juist. Nou ja, ook de Hoge Veluwe, hè, natuurlijk een stuk verderop.
Ja.
Nou, ook dat bleek dus een hotspot te zijn van raven. Ja, en toen ik inderdaad me daarin ging verdiepen en daarover ging lezen, toen kwam ik erachter van, oké, dus in de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, daar zijn ooit dus inderdaad door die herintroductie op die plekken, daar zijn dus raven uitgezet. Die hebben zich daar vermenigvuldigd, die zijn daar gaan broeden en die leven daar. Ja, dus het is achteraf gezien vrij logisch dat ze daar inderdaad in wat grotere getalen voorkomen nog steeds dan bijvoorbeeld in het westen van het land. Ja, dat triggerde mij om toch eens wat meer in die gebieden rondom Bennekom te gaan snuffelen. En ja, zo is eigenlijk mijn zoektocht naar de raaf. Die kreet, nou ja, die kwam mij te binnen. En ik denk, hey, als een rode draad was ik eigenlijk altijd wel op zoek naar die prachtige vogel. Maar ja, dat werd in deze, door die ontmoeting werd dat bevestigd. En ja, voor mij begon eigenlijk hiermee de zoektocht pas.
Prachtig. We gaan het zo even hebben over de ravenexcursies die jij geeft. Doe je dat in de buurt van Bennekom en Ede?
De excursies die doe ik in Barneveld.
Oh, nou, dat is prima te doen vanaf hier, toch?
Ja, zeker.
Dan gaan we zo daar even naar kijken. Nog heel even kort, want anders komen wij totaal in tijdnood. Even nog de raaf en de wolf. Want dat vind ik ook nog wel even interessant. Die zag ik net weer overal voorbij komen. Ja, daar is een speciale connectie tussen die twee dieren. Kun je daar wat over zeggen?
Ja, de raaf en de wolf. Nou, hè, de raaf, hè, die kwam natuurlijk eind jaren 60 door herintroductie weer in het land. We weten, hè, dat de wolf zo rond 2018, 2019 zich weer opnieuw vestigden hier in het land.
Ja.
Dus dat heeft allemaal in basis niks met elkaar te maken. Maar in Amerika hebben ze door onderzoek, hadden ze dat daar al vastgelegd. En dat zie je hier in Nederland nu ook terug. De raven en de wolf. Die raaf die houdt die wolf heel nauwlettend in de gaten. Dus wat er dan gebeurt is, wanneer wolven jagen op prooien, en met name dit zien we terug in de Veluwe en in bijvoorbeeld Drenthe. De wolf die jaagt op een prooi. En de raaf die volgt die wolven. En die mag letterlijk als een van de eerste en een van de enige andere diersoorten mee eten aan tafel. En dat is wat heel uniek is aan die connectie. Dus eigenlijk zijn raven, nou ja, die zijn gewoon best wel opportunistisch. Die wachten gewoon tot die wolven zo'n prooi openmaken. Ze kunnen dat ook zelf, maar zo'n wolf, zo'n blikopener, als je die in de buurt hebt, dat is toch wel behoorlijk handig. Er zijn ook beelden dat bijvoorbeeld een raaf, die vliegt dan in de buurt van bijvoorbeeld herten, edelherten. Mm-hmm. En op een of andere manier trekt dan die raaf, trekt dan de aandacht van die wolf, van hey, ga daar nou eens even op af, help ons even aan dat maaltje. Ja, en dan gaan die wolven, die gaan dus inderdaad jagen, die doden dan dat wild. Ja, en dan hebben ook de raven daar voldoende eten van de komende tijd. Ja, en dan die kadavers liggen daar natuurlijk in de natuur. En de raven die helpen gewoon mee om die kadavers in de natuur mee op te ruimen. Wat die raven ook doen, is ook wel interessant, die doen aan caching. Dus wat zij doen is zij eten stukjes vlees van die kadavers die bewaren zij. En die verstoppen ze stukken verder, stoppen zij die overal in de grond. Dus op een of andere manier helpen ze ook om bepaalde stoffen weer verspreid te krijgen door die natuur heen. Ja, wat weer goed is voor de leefomgeving op de Veluwe, onder andere. Ja, en zo ja, zit dat ecologisch gewoon prachtig in elkaar. Ze ruimen de boel op, die raven. Ja, en ze helpen ook nog gewoon voor een stukje gezondheid in de natuur. Ja, dat maakt die samenwerking of die connectie tussen die twee diersoorten heel erg bijzonder.
De wolf is natuurlijk ook uitgestorven geweest en de raaf hier dus ook. Heeft die connectie met elkaar te maken dat ze nu weer samen aanwezig zijn? Of slaat de plank mis,
nee,
mag je ook zeggen?
Nee, dat ze aanwezig zijn in het land, dat staat in principe los van elkaar. Mm-hmm. Het is wel zo dat natuurlijk raven profiteren van de wolvenkadavers. Ja. Maar het interessante is tot nu toe, daar is nog wel een onderzoek naar op dit moment. Het is niet zo dat zeg maar, de ravenpopulatie nu een hele explosieve groei doormaakt vanwege de terugkomst van de wolf. De ravenpopulatie groeit de afgelopen 10, 20 jaar zo met 3% per jaar. En dat is ook nog steeds zo, landelijk te zien, sinds de terugkomst van de wolf. Dus ja, raven profiteren echt van wat de wolven hier doen en achterlaten aan kadavers. Maar een echte groei van de ravenpopulatie, ja, dat is op dit moment nog niet bevestigd.
Nee.
En dat is ook nog door onderzoekers in onderzoek op dit moment.
Ik wil toch nog even een paar dingen vragen. Ik roep even dat we het eigenlijk zouden hebben over een raaf het jaar rond. Hè, want die bouwt een nest, die broedt en die brengt de jongen groot. Maar ik denk dat het slimmer is om nu te vertellen dat jij een Facebookgroep hebt. Uh-huh. En die heet De Zoektocht naar de Raaf. Dat is een community met 1200 leden.
Ja.
En als mensen dit luisteren, denken ze misschien van god, wat leuk, daar zou ik wel wat meer over willen weten. En dan kan je natuurlijk het internet binnenste buiten keren. Maar je kan ook misschien kijken of je lid kan worden van jouw groep. Kan je daar eens wat over vertellen?
Ja, zeker. Dat is zeker mogelijk. Hè. Zoektocht naar de Raaf. Dat is bijna 2 jaar geleden ben ik dat initiatief gestart, die Facebookgroep. En ja, eigenlijk vanuit mijn passie voor de raven, mijn interesse daarin, wat ik net allemaal verteld heb. En in die groep, ja, er zitten intussen allerlei mede-liefhebbers, mensen van de Ravenwerkgroep, natuurorganisaties, ecologen, mensen van Ark Rewilding zitten daarin. Met andere woorden, echt mensen die zeg maar interesse hebben of ja, ook op een wat meer professionele manier bezig zijn met vogels of in dit geval specifiek met raven bezig zijn. En in principe, ja, alles wat je wil leren over deze vogel, leren een raaf te onderscheiden van een zwarte kraai. Of als mensen foto's hebben gemaakt, dan kunnen ze die insturen en dan helpen we jou om dus ja, die kraaiachtige, die raaf, te onderscheiden. Er zijn mensen die bijvoorbeeld wildcamera's hier en daar hebben die die raven vastleggen terwijl ze aan het eten zijn van prooien. Ik heb mensen in de groep die inderdaad die prachtige opnames van wolven en raven vastleggen in het land. Mm-hmm. Ja, en dat delen op onze Facebookgroep. Dus alles ja, wat te maken heeft met voorlichting, weetjes, allerlei kennisfeitjes, educatie, alles is daar welkom. We hebben ook mensen die inderdaad bijvoorbeeld ook tamme raven bezitten. Nou ja, dat wist ik ook niet dat dat bestond in het land. Dus allerlei onderwerpen gerelateerd aan de raaf, ja, die komen daar langs. En natuurlijk ook een hele hoop natuurfotografen. Mensen die inderdaad gewoon net als ik graag raven fotograferen. Het is allemaal welkom op deze groep. Dus je leert van alles, alles wat te maken heeft met raven. Ja, dat vind je inderdaad in Zoektocht naar de Raaf. En voor zover ik weet is het ook nog steeds de enige Facebookgroep van Nederland die specifiek gaat over deze vogelsoort.
Ja, nou, je mengt je met ruim 1200 leden. Even zoeken op Facebook, Zoektocht naar de Raaf. Ik denk dat het goed is dat we ook even jouw website noemen. Mag je zelf even doen?
Mijn website, dat is Stan Smits Fotografie. Ja, daar vind je alles als het gaat om fotografie, wat ik inderdaad doe als professioneel fotograaf, wat ik inderdaad doe in de fotografie. Ja, en mijn podcast Fotografie door mijn ogen. Ja, daar vind je ook mijn hele ondernemersreis en mijn interesse in fotografie. Hoe dat allemaal begonnen is door mijn reis in het leven. Kun je daar ook naar luisteren.
Ja, mooi. Ik heb hem al gevonden op Spotify. Hij zal op meer plekken te vinden zijn.
Ja, zeker.
Ja, en dan wil ik eigenlijk eindigen met dat jij meerdere keren per jaar een ravenexcursie geeft. Ja. Dat is bij zonsondergang. Dan gaan jullie samen het bos in en luisteren en nou goed samen zijn enzovoort. Dat is natuurlijk precies in de golden hour, denk ik. Want dat is ook heel mooi om dan daar te zijn. Voor de mensen, dat duurt geen hour, maar dat duurt ongeveer een kwartier. Dan is het precies als de zon ondergaat en ja, dan kan je natuurlijk mooie foto's maken en de sfeer is mooi. Stel dat iemand zegt, ik wil heel graag eens even wat meer informatie over zo'n ravenexcursie. Waar kan men dat vinden?
Dan stel ik voor dat je inderdaad gaat naar de Facebookgroep Zoektocht naar de Raaf. Dus de Facebookgroep Zoektocht naar de Raaf. En daar vind je bij uitgelicht, bij de berichten, daar vind je de aanmelding waar mensen zich kunnen aanmelden voor de ravenexcursie voor de komende datums in april en in mei.
Nou, fantastisch. Ja, jij zei aan het eind, de cirkel is vierkant. Wat mij betreft is de cirkel rond. Alleen, ik vind dat we weer veel te weinig tijd hebben. Ik had nog zoveel vragen. Dus wie weet zeg jij van dat we je nog een keer mogen bellen. Ik wil je voor nu bedanken voor dit gesprek. Ik vond het heel erg boeiend.
Graag gedaan, Ellen. En bedankt voor de uitnodiging.
Graag
tot de volgende keer.
Dankjewel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6 het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.